Gemeente, ik zet boven de preek één geest en vele gaven. En er zijn er drie gedachten waar ik met u over wil gaan nadenken. Ten eerste de inhoud van de geestesgaven. Ten tweede de invulling van de geestesgaven. En ten derde de indeling van de geestesgaven. Eén geest, vele gaven. Drie gedachten. We letten ten eerste op de inhoud. Ten tweede op de invulling en ten derde op de indeling van de geestesgaven. Gemeente, vorige week hebben we een beginnetje gemaakt met 1 Korinthe 12, de gaven van de Heilige Geest. 1 Korinthe 12 is een onbekend hoofdstuk in onze kringen. Hoofdstuk 11 is wat bekender over de hoofdtooi van de vrouw. Bekend en berucht. Hoofdstuk 13 is ook wat bekender over de liefde, bekend en beroemd, met name met trouwerijtjes. Maar 1 Korinthe 12 over de gaven van de geest, dat is in onze kringen toch niet zo aan de orde. We gaan een poging wagen om te kijken wat de bedoeling is van de Heere met dit hoofdstuk. Vorige keer heb ik er iets gezegd over wat de geest zegt, vers 3... Het is de geest die mij doet zeggen, Jezus Christus is de Heer. Dat ik hem ga beleiden als de Heer van mijn leven. Geest is werk, wat de geest zegt. Maar ook wat de geest geeft. En dat waren die genadegaven. Vorige week heb ik u het verschil uitgelegd tussen wat genadegave is en wat een bediening is. Een bediening die krijg je van de Heer. Dat is een geestelijke taak in het Koninkrijk van God, in de gemeente. Iedere gelovige die krijgt een geestelijke taak van de Heer. Om een ander mee te dienen. Maar een gave, een geestesgave, dat is wat anders dan een bediening. Een geestesgave, dat is de toerusting die je van de geest krijgt om je taak uit te oefenen. Ieder is een lid in het lichaam van Christus. Je krijgt een taak en je krijgt een bepaalde plek. Maar als gelovige heb je ook de gaven van de geest nodig om goed te kunnen functioneren in je taak in het koninkrijk. En vorige keer ben ik geëindigd met erop te wijzen dat iedere gelovige dat heeft. Er staat in vers 7, maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven. Tot het geen nutter is. In het Oude Testament was dat de koning, priester, profeet, levieten. Maar in het Nieuwe Testament sinds de Pinksterdag is het elke gelovige. Niet alleen ambtsdragers, de geest is niet gebonden aan het ambt alleen, maar ook gewoon elke gelovige die in de kerk zit. Broeders, maar ook zusters, jongeren, als je geloofsbelijdenis hebt gedaan en je hebt van harte ja gezegd, je bent een kind van de Heere en je bent 2, 3, 4, 25, dan moet je gaan nadenken, wat is mijn bediening? Wat heeft God in mijn leven? Wat wil Hij dat ik ga doen in zijn koninkrijk? Dan moet je op zoek gaan naar de taak die de Heer je geeft. Ook als je, juist als je jong bent. En bij je bediening krijg je dus ook geestesgaven die je nodig hebt. Goed, ik ga nu verder. Eerste gedachte van vanavond, de inhoud van de geestesgaven. Er worden er, en daar ben ik gebleven bij vers 8. Er worden er in vers 8, 9 en 10, er worden 9 charismata geestesgaven genoemd. In vers 8, een woord van wijsheid, dat is 1. Een woord van kennis, dat is 2. Door dezelfde geest. Een ander het geloof, dat is 3. Weer een ander de gave der gezondmakingen, dat is 4. En dan de werkingen van krachten, 5. Profetie, 6. Onderscheidingen der geesten, dat is 7. En dan wordt er gesproken over menigerlei talen, tongentaal, dat is 8. En de uitlegging van die tongentalen, dat is 9. 9 gaven van de geest. Ik ga u even een raamwerk geven. Je moet eerst een lijstje hebben en dan kijken we naar elk van die 9 afzonderlijk. Hè? Eerst even het lijstje en dan het schilderij. Gemeente, die 9 gaven van de geest, dat doet mij ook denken aan de 9-voudige vrucht van de geest. Dat staat in Galaten. In Galaten 5 wordt er gesproken over de negenvoudige vrucht van de geest. 9 stukjes van die ene sinaasappel. Die ene vrucht. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, barmhartigheid, goede tierenheid enzovoort. En wat is nou de verhouding tussen de vrucht en de gave van de geest? Dat is een goede vraag. En dan zeg ik u vanavond dat de vrucht van de geest belangrijker is dan de gave. De vrucht van de geest, dat is de gezindheid die je als christen hebt, krijgt. Dat je de gezindheid van de Heer Jezus in je leven gaat vertonen. Dat dat gaat groeien, gaat rijpen in je leven. Zodat je een christen wordt die op Christus gaat lijken. Die negenvoudige vrucht van de geest, dat is eigenlijk het leven van de Heer Jezus zoals hij was. Hij was vol liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, barmhartigheid, goede tieren, trouw enzovoort. Die vrucht van de geest, dat is het leven zoals de Heer Jezus was. En die gaven van de geest, dat is wat de Heer Jezus deed op aarde, in zijn werk. In die 3 jaar van zijn openbare bediening. En die gaven van de geest die wij als christen nodig hebben, dat is dus hoe wij zijn, hoe wij doen op aarde. Wat onze werk is op aarde. Ziet u het verschil? De vrucht van de geest, dat is dus wat je als christen bent. Je karakter. Je gaat lijken op de Heer Jezus. En de gave van de geest, dat is wat je als christen doet, mag doen in zijn koninkrijk. Je werk. Je werk in de gemeente. Zoals Jezus op aarde werkte. Nou, dat is een belangrijk verschil. Ik zie dat trouwens, datzelfde alleen met andere woorden, dat zie ik ook terug in de indeling van dit hoofdstuk. Ik heb u gezegd dat hoofdstuk 12, 13 en 14, dat hoort bij elkaar. Daar behandelt Paulus 1 onderwerp. In hoofdstuk 12 gaat het over de werkingen van de geest in de gemeente. En in hoofdstuk 14 gaat het over de concrete functioneren van die geestesgaven. Hoe gaat het dan in zijn werk, dat is hoofdstuk 14. Maar hoofdstuk 13 staat daar tussenin, als het stralende middelpunt. Dan gaat het over de liefde. Dat is weer die vrucht, die gezindheid. Snap u? De liefde, dat is het klimaat, de sfeer, het raamwerk waarin de gaven van de geest binnen de gemeente kunnen functioneren. Als er geen liefde is, nou ja, je kan de talen spreken van de mensen en je kan alle talen spreken van de engelen en je kan een geloof hebben dat bergen bezet en je kan profeteren als de beste. Maar zonder de liefde stelt het allemaal helemaal niks voor. De gezindheid moet zijn de liefde onderling in de gemeente. Dat moet de drijfveer zijn. Wat heb je eraan als je de gave de genezing ontvangt, maar je hebt geen mensen lief? Wat heb je eraan dat je in tongen kan spreken? Geweldig. Maar je hebt geen liefde. Ook 1 Korinthe 13 over de liefde, dat is een portret van de Heer Jezus. Kan je vergelijken met die vrucht van de geest. De gezindheid, de liefde. He, als wij gaven, een van die 9 gaven, of alle 9, als we die krijgen, als we die nodig hebben in onze bediening, dan kan dat alleen maar als je lief hebt. Zoals de Heer Jezus was op aarde. Wat je ook aan een ander doet, begin met hem lief te hebben. Want als je hem niet lief hebt, houd dan maar op. Liefde is de voorwaarde, gezindheid. Zoals de Heer Jezus dat deed, wat hij ook zei, hè? Wat de Heer Jezus ook zei op aarde. Wat hij sprak, woorden van wijsheid, woorden van kennis. Wat de Heer Jezus ook aan wonderen deed, van genezing en bevrijding en dodenopwekking. Krachten, wonderen. Wat hij ook zei en wat hij ook deed. We lezen altijd dat hij vooraf met innerlijke ontferming bewogen was over de scharen die in hen had. Hij deed het uit de gezindheid van de liefde. Dat is de voorwaarde. En anders kan je alles weten over de gaven van de geest. Ik weet er niet zoveel van hoor. Ik ga het proberen. Misschien zijn de mensen die zeggen na afloop van de serie, nou ik had nog wel wat meer kunnen zeggen. Maar als je de gezindheid van de liefde niet hebt mensen, dan moet je nog naar klas 1 hoor. Dan moet je nog naar klas 1. Nou, nu de vraag, wat zijn dan die genadegaven? Moet u goed opletten. Die charismata, die geschenken van de geest. Ik ga eerst zeggen wat het niet is. Volgens mij is het niet een bepaald talent wat je krijgt. Het is volgens mij niet een bepaalde bekwaamheid, aanleg, kwaliteit, capaciteit. Een bepaald vermogen wat je meekrijgt met je geboorte. Zo spreken wij wel over gaven. Dan zeggen we nou, iemand die heeft een, onze organist vanavond, die heeft een muzikale gave. Maar eigenlijk bedoelen we dan in bijbelzin, hij heeft een talent gekregen. He, als je de organist wakker maakt vannacht en zegt, joh, speelt eens een stukje van Bach of van Brahms of van Beethoven, dan zal hij dat doen met een slaperig gezicht, want dat kan hij, dat is talent. Muzikale gave. Zoals weer een andere technische gave heeft gekregen. Dat je zegt, van ja, hij heeft twee rechterhanden, geef hem een paar blokken, geef hem wat stuk hout of geef hem een stuk elektronica en hij zet het in elkaar. Dat zijn talenten die je krijgt. Natuurlijke vermogens die je meekrijgt. Een natuurlijke aanleg die je gewoon van huis uit meekrijgt. En dat hebben ongelovigen ook. Ongelovigen hebben ook muzikale talenten of technische talenten. Maar dat heeft natuurlijk niks te maken met gaven van de geest. Want gaven van de geest die hebben ongelovigen niet. Geestesgaven zijn boven natuurlijke gaven die de Heere geeft aan zijn kinderen en die ongelovigen niet hebben. Weet je, nog een misverstand. Vaak denken wij van, als we erover nadenken, van nou ja, kijk, misschien krijg je één gave van de geest. Zou ik wel mooi vinden, aan het einde van die preekserie zou ik wel mooi vinden als zou ik nou één gave krijgen, bijvoorbeeld de gave van tongentaal. Het is dat precies, ik weet het niet precies, maar dat zou ik zo mooi vinden. Heb ik in ieder geval één geestesgave? Nee, dat is niet de bedoeling. De Heere wil ze u alle negen geven. Net zoals bij die vrucht van de geest allen. Je kan niet zeggen, nou, blijdschap en vrede en zo. Maar als ik nou maar de liefde heb, of de zelfbeheersing. Nee, je krijgt ze alle negen. Ze groeien alle negen. In het leven van de Christen. En bij die gave is het ook zo. De Heere wil ze alle negen geven. Voor zover je het nodig hebt in jouw taak die je krijgt in de gemeente. Het is geen permanente gave die je krijgt, die je in bezit hebt. Maar als je het nodig hebt, dan krijg je het van de Heer. Nou ga ik zeggen wat het wel is. Geestesgaven, dat is volgens mij, naar het inzicht wat ik heb. Geestesgaven, dat is volgens mij, naar het inzicht wat ik heb in Gods woord. Dat zijn instrumenten, dat zijn gereedschappen. Die je nodig hebt voor je bediening, voor je taak. Voor je geestelijke taak in het koninkrijk. En dan staan ze alle negen voor elke gelovige ter beschikking. Voor zover je dat in een bepaalde situatie op een bepaald moment nodig hebt. In het dienen van een ander, want daar gaat het om. Het zijn geen gaven waar ik zelf mee kan sieren. Nee, het gaat voor zover oorbaar is. Voor zover nuttig is. Gaven die heb ik gekregen, die krijg ik. Bedieningen krijg ik om een ander mee te dienen. In de gemeente. Tot opbouw van de gemeente. Tot uitbreiding van de gemeente. Elke keer weer opnieuw krijg ik die. Ik ga met een voorbeeld ga ik dat duidelijk maken. Ik heb een mooi voorbeeld gelezen. Stel je nou eens voor, jongens. Voor de kinderen is het een beetje moeilijk. Maar jongens. Stel je nou eens voor. Eén keer in een half jaar ga je naar de tandarts. Nou, dan lig je daar in die stoel. Geen pretje. Je ligt daar in de stoel met je mond open en de tandarts zit in je mond te kijken. Er is altijd een tandartsassistent erbij. En die tandartsassistent, dan zegt hij, nou maak ik even een vulling of zo. En dan hoor je allerlei vreemde woorden klinken. En die tandartsassistent die zorgt er constant, en zo'n slangetje in je mond. Die zorgt er constant voor, die assisteert de tandarts met zijn werk. En eigenlijk zonder assistenten, ja, dan is het ook, dan valt het er moeilijk. Je ziet dat nog veel duidelijker bij iemand die op de OK werkt. Van een ziekenhuis. Stel je voor, je bent in een ziekenhuis. Opgenomen, geopereerd. En de chirurg is bezig in de operatiekamer. En dat zijn allemaal operatieassistenten. En dan zegt die chirurg constant van... Geef me dat mes is aan, geef me die schaar is aan, en dat hechtdraad is aan, en dat, die pleister is aan, en van alles en nog wat, allerlei instrumentaria die nodig zijn om zijn werk te kunnen doen. Weet je wat geestesgaven zijn? Dat zijn die pleister, dat hechtdraad, dat zijn die schaar, dat zijn die messen die hij gebruikt. Het gereedschap wat je nodig hebt om je werk te doen. En als je het dan gebruikt hebt, nou ja, dan moet het weer in de bak en dan wordt het allemaal weer clean gemaakt. Het moet allemaal weer vrij van bacteriën gemaakt worden. En daarna, de volgende operatie, dan heeft hij dat weer, vraagt hij dat weer, dat en dat nodig. Nou gemeente, dit is denk ik heel erg belangrijk. 1 geest en 9 geestesgaven die hier genoemd wordt. En elke gelovige, als je het nodig hebt, dan krijg je het. De geest is als het ware die assistent die jou aangeeft die gereedschappen die je nodig hebt om je werk te doen. En de geest geeft dat graag. Er staat bijvoorbeeld in vers 7, maar aan een ieder wordt gegeven. Niet is gegeven als een permanent talent. Maar het wordt telkens weer gegeven, die manifestatie, die uiting van de geest op het moment dat je dat in je werk behoeft. Er staat in vers 11, deze dingen alle werkt eenzelfde geest die aan een ieder geeft zoals hij dat wil, zoals hij dat goed dunkt. Nu heb je in die situatie dit nodig. En dan krijg je dat wat je dan nodig hebt. Merkwaardige gemeente dat ik dat ook tegenkwam bij een man als Isaac da Costa, Messias beleidende Jood, die zegt dat ook al. Hij zegt natuurkrachten, dat zijn dus natuurlijke aanleg, dat krijg je van de Heere permanent mee. Talenten krijg je permanent mee. Hij zegt maar genadegaven, die heeft de Heilige Geest aan zichzelf voorbehouden en hij deelt ze mee aan wie hij wil. Niet tot vast bezit, maar tot gebruik. Ja, dat bedoel ik. En dan geeft hij als bewijs Handelingen 4. U weet, in Handelingen 2 is de Pinkstergeest uitgestort. Hè? En dan staan ze daar de Heeren te loven, te prijzen in andere tongen. En in Handelingen 3 wordt er dan in iemand die verlamd is beter gemaakt. En in Handelingen 4 worden ze vervolgd, die eerste kerk. En dan gaan ze in gebed. En dan bidden ze, Heere, geef ons het woord vrijmoedig te spreken. En geef dat uw hand weer krachten, wonderen en tekenen doet. Daar bidden ze om. Dat hebben ze dus niet op zak. Van nou ja, we hebben de geest en nou kunnen we dat zelf allemaal. Nee, ze bidden daar weer om nadat de geest is uitgestort en nadat ze bevolkt zijn. Ze bidden weer opnieuw. Geef ons het woord vrijmoedig te spreken. Geef ons weer die genade tekenen van wonderen en krachten door uw hand. Ze hebben het opnieuw nodig en ze vragen het en ze krijgen het. De Heilige Geest wil de gave geven op het aanhoudend gebed. Dat is belangrijk. Ik heb het niet in mijn zak zitten. Instrumenten om de Heere, om een ander in de gemeente te dienen. Om het werk van de Heere te doen. Het zijn tools en geen toys. Het zijn werktuigen en geen speeltjes om te zien, te kijken, te tonen, te showen hoe geestelijk jij bent. Nee. Toerusting van de geest voor jouw taak. Nou, dat is duidelijk. En dat geeft de Heere aan een ieder. Hoort u dat? Niet alleen aan bijzondere geestelijke mensen. Niet alleen aan bepaalde evangelische mensen of zo. Nee, dat geeft de Heer aan elk van zijn kinderen. Dat wil hij geven aan elk van zijn kinderen in het werk wat je nodig hebt. Niet alleen aan zendelingen veraf. Maar ook in de stad als Rotterdam dichtbij. Aan christenjongeren. Als je in het jeugdpastoraat zit. Dat is jouw bediening. En je hebt een van die 9 nodig. Dan wil de Heer dat geven. Of als je evangelisatieouderling bent. Of leraar. Of leider, leidinggevende van de KBC. Mannen, vrouwen. Je krijgt het van boven. Om de liefde van de Heer handen en voeten te geven. In het dienen van een ander. Nou, ik hoop dat dat duidelijk is. In het jeugdwerk, evangelisatiewerk, diaconaat, pastoraat enzovoort. Je ziet het bij Filippus. Filippus was een evangelist. En hen werd het woord gegeven om te prediken in Samaria, maar ook de wonderen, tekenen en krachten. Ook gaven van de geest. Gebeurde. En Stefanus was een diaken. Maar ondertussen deed hij wel wonderen, tekenen en krachten. En sprak hij met de woorden van wijsheid, zodat hij zijn tegenstanders van de Sanhedrin de mond stopte. Hij kreeg de woorden van wijsheid te spreken. Op dat moment was een gaaf van de reeds. Had hij nodig in zijn werk als diaken en als verkondiger. Nou, dat is de eerste gedachte. Ik hoop nu dat het duidelijk is wat het is. Toerustingsmateriaal, instrumenten, gereedschappen. In de gereedschapskist van de Heilige Geest. Ik heb dat niet zoals een timmerman dat nodig heeft. Maar een timmerman heeft dat voor zichzelf. Gereedschapskist en de gereedschappen die de Heilige Geest in zijn beheer houdt. En die hij geeft aan jou. En dan geef je het weer terug en dan geeft hij het weer. Elke keer weer. Dat is het voor me. Tweede gedachte, de invulling. Ja, gemeente, ik ga er nog wel eens een andere keer wat meer over die invulling. Maar in ieder geval is het duidelijk dat het een bovennatuurlijke gave zijn. Niet iets wat je meekrijgt van huis uit, maar wat de Geest schenkt aan zijn kinderen. Bovennatuurlijk. En nou zijn er heel wat geweest in onze kringen. Kijken we bij jou een beetje de spiegel zelf voor. Er zijn er heel wat geweest in onze reformatorische kringen. Sinds Calvijn eigenlijk. Augustinus was er weer veel milder in, veel ruimer in. Maar goed, sinds de reformatie, laat ik maar zeggen, er zijn heel wat geweest in onze kringen. Ja, maar kijk, ja, de woord van wijsheid en kennis, daar kan ik nog wel wat mee. Maar de rest, ja, dat zijn bijzondere dingen en dat is er eigenlijk niet meer. En we zijn dat gaan wegverklaren. En ik geloof niet dat het eerlijk is. Er zijn heel wat geweest die hebben gezegd, kijk, dat geldt nu niet meer. Dat gold alleen eigenlijk toen de Bijbel nog niet compleet was. En er waren de mensen die zeiden, die verwezen dan naar 1 Korinthe 13, vers 10, er staat, wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal het geen ten dele is, namelijk dat profeteren en dat kennen, en dat zal er niet gedaan worden. Nou, de mensen die hebben gezegd, dat volmaakte gekomen, dat is de volmaakte Bijbel, de kanon, alle 66 boeken, nou dat is nou gekomen en daarom hebben we dat profeteren en die bijzondere dingen hebben we allemaal niet meer nodig. Nou, ik geloof niet dat dat goede exegese is.
Kan ik niet mee overweg, ik geloof niet dat je de Bijbel recht doet.
Zo zijn de mensen geweest die hebben gezegd, ja, kijk, die gaven van kennis, hè, die geestesgaven, een woord van kennis, dat hebben we nou eigenlijk niet meer nodig, de Heilige Geest dat geeft, want we hebben nu onze theologische opleidingen. Je gaat gewoon theologie studeren. En je zorgt voor een goede bijbelkennis door een hbo-opleiding, godsdienst pastoraal werker, je zorgt voor een diploma en nou, dan heb jij in ieder geval een stuk bijbelkennis en nou, dan heb jij de gaven van kennis. Nee, daar gaat het niet in. Dat is iets anders. Dat kan een onbekeerde kan het ook aanleren. Die gaat studeren, die laat zich inschrijven, die stelt hersens. En die kan op een gegeven moment zo ver schoppen dat je... dat je doctorandus wordt in de theologie. Dat je je master haalt in de theologie. En dat kan volstrekt ongelooflijk, kan dat ook. Het heeft niks te maken met een bovennatuurlijke gaaf van de Heilige Geest. Dus die uitleg dat... Geloof ik niks van. Nou, zo wordt er hier gesproken over de gaven van de onderscheidingen van de geesten. En dan zijn er gereformeerde uitleggers geweest die hebben gezegd, ja, die gaven van de onderscheidingen van de geesten, daar hebben we nu onze moderne psychologie voor. Want ja, die houden zich bezig een beetje met de psyche, met het hoofd en zo, dat je verschillende types hebt, verschillende mensen, verschillende... Nee, dat heeft niet mee te maken. Gaven van genezing, daar hebben we nu de ziekenhuizen voor. En de dokters en de doktersassistenten en de chirurgen. Ja, een onbekeerde kan dat ook. Maar dat wordt niet bedoeld met gaven van gezondmakingen. Daar geloof ik helemaal niks aan. Tongentaal. Nou ja, we hebben nu het LOI. Daar kan je een talencursus volgen. Vroeger had je dat natuurlijk niet in de tijd van Paulus. Dacht u dat een juiste... Nee, daar geloof ik helemaal niks aan. Van nou. Weet je wat Calvijn zegt? Calvijn heb ik ontzettend hoog, maar hij is niet heilig. Calvijn is wel slim. Hij zegt bij een uitlegging der talen, dat is de negende gave die in vers 10 voor genoemd wordt, een ander de uitlegging der talen. Hij zegt, weet je wat dat betekent? Die vertalen, dat uitleggen van de tongentaal, het vertalen van tongen, hij zegt dat is het vertalen van de Bijbel. Want die Bijbel is geschreven in een andere tong, een andere taal. En als je nou een goede Bijbelvertaler bent, nou dan heb jij de gave van uitlegging der talen. Vind ik wel slim bedacht. Ik geloof niet dat het waar is. Nee. Goed, die invulling die moeten we dus niet in de natuur gaan leggen. Het is echt iets boven natuurlijk. U zegt van ja, dat gedoe en zo, die geestesgaven, ik vind het nou al moeilijk worden. Kan het nou gewoon niet blijven zoals het geweest is? Dan gaat het goed. Kan je nou niet zonder? Het is er eeuwenlang goed gegaan eigenlijk in onze kerk. Eeuwenlang werden de mensen bekeerd. Kan je nou niet zonder? Ja, maar dat vind ik niet geen goede vraag. He, ga nou eens aan een tandarts vragen van, nou stuur die assistenten weg, tijd van recessie en zo, waarom niet betalen en al die instrumenten doe je weg, je doet het gewoon met je vingers. Ja, dan is die gauw zijn klandizie kwijt. Ga aan een timmerman vragen, nou kom maar even klussen bij me, maar laat je gereedschapskist maar thuis, want ja, dat is allemaal onzin wat er allemaal in zit. Dat is belachelijk, dan kom je niet ver. En gemeente, ik geloof dat dat de nood is van onze gemeente, werkelijk waar. Omdat wij de gereedschapskist, omdat wij de instrumenten die de Heilige Geest geeft, omdat wij gedacht hebben, daar kunnen we wel zonder, daarom is de kerk aan het slinken, is de werfkracht weg, is het bot en stomp en mat geworden. Als een timmerman zonder gereedschap, als een chirurg zonder instrumenten, dan kom je niet ver meer. Nee, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Wat hebben we dat hard nodig? Als ik ooit in mijn voorbereiding ooit gevoeld heb de leegte van mijn leven en de leegte van de Maranatenkerk, dan is het deze week geweest. Als gemeente bedoel ik dat. Omdat dit ons zo ontbreekt. Ook dominee G. Boer, ik haal hem maar aan als iets van, ook gereformeerde mensen hebben er toch wel over nagedacht. Dominee G. Boer die heeft gezegd, toen hij dit hoofdstuk onderzocht, wie komt bij het lezen van 1 Korinthe 12 niet tot de smartelijke ontdekking dat de gaven worden gemist met wat een smal deel van de Heilige Geest stellen we ons vaak tevreden. Wij zien ze niet, ze ontbreken in onze kerk en daarom, nou ja, onkunde, dan schrijven we het maar een beetje onder de tafel. Maar dat is niet eerlijk omgaan met de schrift. Derde gedachte, de indeling. Daar ben ik heel kort over en dan ga ik het concreet invullen. Derde gedachte is de indeling. Als ik nou kijk naar die 9 gaven, dan zou je, een beetje moeilijk, maar dan zou je, andere uitleggers zeggen dat ook, ik neem dat over. Dan zou je grofweg ze kunnen indelen in 3 stukken. Je hebt inzichtsgaven, mind gifts, gaven die te maken hebben met verstand, met inzicht. Dat is bijvoorbeeld de gave van het woord van de wijsheid en het woord van kennis. En de 7, dat is onderscheiding van de geest. Dat heeft te maken met inzicht, wat God je geeft. Dat de geest je geeft op het moment dat je het nodig hebt, in je taak. Je hebt krachtgaven. Dat heeft te maken met de hand van God, met de werking van God. Dat zijn die gaven van genezingen. En de gaven van werkingen van krachten. En de gaven van geloof. Dat bergen kan verzetten. Bergen van problemen. En dat heeft te maken met de power. Met de kracht van God. Waardoor je dingen die onmogelijk waren. Waardoor het mogelijk is in het geloof. Door die gaven die de geest je op dat moment geeft. Krachtgaven. Je hebt inzichtsgaven. Je hebt krachtsgaven. En de derde, dat zijn de vocal gifts, de gaven die te maken hebben met de stem. Profetieën, iets uit namens de Heere. En talen, klanktaal, zegt de MBV, tongentaal, dat heeft te maken met je mond. En op de uitlegging van die vreemde talen. Inzichtsgaven, krachtgaven en stemgaven. Ik ga beginnen met de eerste twee gaven uit te leggen. Dat zijn dus beide inzichtsgaven. En dat staat even zacht. Want deze worden door de geest gegeven. Het woord der wijsheid en een ander het woord der kennis door dezelfde geest. Nou, het raamwerk heb ik geschilderd. Nou ga ik het schilderij voor u invullen. Ik begin bij nummertje 1. De eerste gave die genoemd wordt, dat is het woord der wijsheid. Wat is dat? Ik denk dat je het woord der wijsheid het beste zo kan omschrijven als een woord. Het inzicht van de Heilige Geest dat je op een bepaald moment ontvangt en dat je niet door studie kan leren. Echt iets wat je van boven krijgt op een bepaald moment in een bepaalde concrete situatie. Een woord van wijsheid die je krijgt van de Geest. Om te uiten naar een ander toe, om hem te dienen, om hem op te bouwen, om hem te stichten, of te vermanen, of te vertroosten. Een woord van wijsheid. Een woord van wijsheid is dus niet hetzelfde als, nou ja, het is wel fijn als er in de kerkraad mensen zitten die een beetje slim zijn, bij de tijd zijn. Die een beetje mensenkennis hebben. Die ook op een gegeven moment een nuchter advies kunnen geven met een gezond verstand. Fijn als er zulke nuchtere, evenwichtige mensen bij zijn. Die het boeltje een beetje bij elkaar kunnen houden. Dat heeft niks te maken met het woord der wijsheid en de gaande geest. Ook ongelovigen kunnen wat dat betreft heel slim zijn. Ook onbekeerden kunnen heel nuchter advies geven. Je gaat naar een adviesbureau en dan geven ze een nuchter advies. Dat is heel, heel, heel wat anders. Hier gaat het over een gave die gelovigen krijgen van de geest. Dan spreekt hij door jou heen op dat moment. En dat heb je niet op zak. Dat heb je elke keer weer opnieuw nodig. En gemeente, broeders, u zult dat ook wel ervaren als u op huisbezoek gaat. En u ook, niet alleen de ambtsbroeders, maar ook gelovigen die pastorale gaven hebben. Als je zit bij de HVD of je zit bij de PPH of weet ik veel wat. En dan kom je soms in gesprek met mensen en dan de heren. Nou weet ik niet wat ik moest zeggen. Ik heb nu nodig dat u mij een woord geeft waarmee ik die ander kan dienen. En wat is het heerlijk als je op dat moment, je staat er verbaasd van jezelf. Maar dat je op dat moment toch iets te binnen schiet of krijgt, een inval krijgt van de Heere. En dat je dan iets mag doorgeven, waardoor de duisternis bij een mens waarmee je spreekt, waardoor er een lichtje gaat branden. Waardoor je weer een lichtpuntje mag meegeven aan die ander met wie je spreekt. Dat is een woord van wijsheid. Ik heb het niet op zak. Maar ik krijg het elke keer weer als ik erom vraag in mijn bediening. Het staat zo mooi. We hebben dat afgelopen maandag met de Berlijnerscategorisatie even over gehad. God als vader. Welke aardse vader geeft geen... Die geeft geen steen voor... Brood aan zijn kinderen. Als een kind vraagt om een brood, pa, ik heb een brood nodig, dan krijg je een sneetje brood, krijg je geen steen. En als je vraagt om een vis, je krijgt geen slang. En als je vraagt om een ei, je krijgt geen schorpioen. En dan zegt de Heer Jezus, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel zijn gaven? En dan staat er in Lucas de Heilige Geest geven aan degene die hem daarom bidden. De gaven van de geest geven aan degene die hem daarom vragen, als je het nodig hebt. Een woord der wijsheid. Nou, ik ga dat uitwerken. Doe het op mijn gemakje, zodat u het een beetje kan volgen. Dat woord der wijsheid had allereerst de Heer Jezus. Ik ga iets aanhalen over het leven van de Heer Jezus, want hij had de geest zonder mate, in de volle overvloed. Dus ook in het leven van de Heer Jezus als mens. Zien wij dat hij het woord der wijsheid van de Heilige Geest ontving. Ik ga iets aanhalen uit Handelingen, hoe de eerste gemeente daarmee omging. En uit de kerkgeschiedenis en wat wij er nu mee kunnen. Is de Heer Jezus. De Heer Jezus die kreeg de gaven van het woord der wijsheid. Hij wordt zelf genoemd de wijsheid van God. Maar ook als mens was hij afhankelijk van zijn vader en van de werking van de geest die hij had in de volle mate daarvan. Ik ga u een voorbeeld noemen in het leven van de Heer Jezus. Als hij op een gegeven moment vlak voor zijn lijden en sterven, dan komt hij in Jeruzalem en dan staat er dat er verschillende mensen, verschillende groeperingen, die probeerden hem allemaal aan te vallen. Strikvragen te stellen. De fariseeën, daarna kwamen de schriftgeleerden, en daarna kwamen de overpriesters, en daarna kwamen de Herodianen. Alle vier die groepen, die kwamen eigenlijk afzonderlijk strikvragen. En dan lezen we in Matthäus en Lucas staat het ook, dat hij ze allemaal gaf, die ze antwoord, zodat hun mond werd gestopt. Ze konden niet meer verder. Hij gaf ze een woord met een woord van wijsheid. Hij gaf ze zodanig repliek dat ze schaakmat stonden. Ze konden niks meer zeggen. En de mensen die stonden versteld. En dan zeggen de mensen: waar heeft deze die wijsheid vandaan? Ja, van de geest. Van de geest. Dus in het leven van de Heer Jezus zie je dat ook. Hoe ging het in de vroege kerk? Een woord der wijsheid. Nou, ik zal u zo wat noemen. Ik lees in Handelingen 6. Dat er al vrij snel nadat die eerste gemeente ontstaan was, kregen ze wat binnenbrandjes te blussen. Op een gegeven moment kwamen ze in een lastige situatie in die eerste gemeente. Er waren Grieks sprekende weduwen en die kregen niet genoeg van de voorziening. Geld, brood. En op een gegeven moment komt er wat gemopper daar in die eerste gemeente. Van nou, de Hebreeuwse weduwen die worden een beetje voorgetrokken. En die Grieks sprekende weduwen die krijgen eigenlijk te weinig. Nou, een lastige situatie. En op dat moment, de gemeente, dan krijgen die 12 apostelen, die krijgen van de geest een woord de wijsheid te spreken. Om tot een goede oplossing te komen. En dan staat er zo mooi in Handelingen 6. En dit woord, dat viel goed bij de hele gemeente. Nou, dat is nou een woord de wijsheid. Dat je als er een lastige probleem is in de gemeente, dat je van de Heere woorden krijgt waardoor het tot een goede oplossing komt. Ja, nou dat raakt nou precies het probleem. En dat is nou precies de oplossing die we nodig hebben. Dat is nou inderdaad de weg die we moeten inslaan. Dat is een woord der wijsheid. Dat lost geschillen op en dat geeft eensgezindheid binnen de gemeente. Juist op dat moment. Ik ga een andere situatie noemen. In Handelingen 15 wordt gesproken over een leergeschil in de gemeente. Jongen. Er waren mensen die tot geloof gekomen waren van het soort van de fariseeën en zo. Die zeiden van ja, ik wil Jezus van Nazareth, inderdaad. Maar niet alleen geloof, je moet ook de heidenen niet tot geloof komen. Je moest ze ook leren om de wet van Mozes te houden. En ze moeten besneden worden, ze moeten kosher eten, ze moeten sabbat houden en zo. Nee, zegt Paulus, nee. Nee, als ze geloven in de Heer Jezus, al die andere dingen, dat is voor de Joden, dat hoef je niet aan de heidenen op te leggen. En dat liep heel hoog op. Een leergeschil over wet en genade en wat een ander nou precies moet doen. Vooral de gelovigen uit de heidenen. En geen van beide partijen wenste een standpunt op te geven. Nou, dat komt in elke gemeente voor. Dat komt ook in de Maranatenkerk voor. Je houdt gewoon aan je eindje vast. En dan op dat moment hebben we het zo nodig als gemeente dat er iemand opstaat die een woord van wijsheid krijgt van God. Anders barst de boel uit elkaar. En hoe vaak is dat al niet gebeurd? En dan geeft de Heilige Geest een woord van wijsheid aan. Dan komen ze met elkaar, houden ze een vergadering met elkaar. En dan staat Jacobus op en die pakt de Bijbel. En die laat hij nou precies het juiste gedeelte lezen en de juiste toepassing maken. En dan zeggen de mensen, ja dat is het, dat is het. We hoeven eigenlijk die heidenen, we hoeven ze eigenlijk niet alles op te leggen. We hoeven ze maar vier dingen op te leggen. Dat ze geen afgoderij en geen hoererij, niet van het verstikte, niet van het bloed zullen eten. En de rest, prima. Geloof in de Heer Jezus voldoende. Nou, dat is een woord van wijsheid. Inzicht die je krijgt van de geest, voor jezelf, voor de gemeente, in een bepaalde concrete situatie. Dat belooft de Heer Jezus ook aan degenen die zullen vervolgd worden. En dat lezen we wel eens in die blaadjes. De vervolgde kerk. De Heer Jezus zegt, als ze nou om mijns naams wil. Hè, als ze je nou gaan vervolgen en in de gevangenis zetten. En voor de koning en voor de rechters brengen. Hoef je niet in te zitten op wat je zult zeggen. Want te dien tijde zal het gegeven worden door mijn geest. Wat je spreken zult. Woorden van wijsheid. Nou, ik ga dat toepassen. Ik ga nog een voorbeeld noemen uit Handelingen. Ik ga een voorbeeld noemen uit de kerkgeschiedenis. Zomaar ter illustratie. U hebt vast en zeker wel eens gehoord van de Erskines. De predikanten in Schotland. En die brachten een free offer of grace. Die brachten het vrije offer van Gods genade. En die boden de Heer Jezus aan aan elke kerkganger. Maar dat gaf een beetje strijd in die tijd. Want de kerk van Schotland zei, ja, hoor. De Heer Jezus die mag je niet zomaar aan iedereen aanbieden in de prediking. Nee, de staat komt allen die vermoeid en belast zijn. Je moet eerst vermoeid en belast worden. Dan pas mag je naar hem toe gaan. En er staat wel, o alle gij dorsteren, kom tot de wateren. Maar een mens moet eerst in zijn leven dorst krijgen. En als hij geen dorst heeft naar de Heer, dan mag je niet uitnodigen. En dat liep hogerop in die tijd. En dat is trouwens nog een verschil. Als ik een beetje thuis ben in Revoland. Mag je de Heer Jezus nou aanbieden aan elke zondaar of alleen aan een verslagen zondaar? Aan een schuldverslagen zondaar? Aan een gebroken zondaar? Nou, dat liep zo hoogop. Op een gegeven moment, een van de gebroeders Erskines, dominee, die moesten dan zich verantwoorden voor de vergadering, voor de synode. En zich verdedigen. En wat doet die man, zegt? Krijgt hij een woord van wijsheid van God? Hij pakt zijn bijbeltje en hij spreekt de voorzitter aan. Hij zegt, voorzitter, er staat in Johannes 6. Er staat in Johannes 6. Zeer Jezus die mensen brood gegeven en zo. Hè, die spijziging van de 5000. Niet alleen die mensen, ook de fariseeën. Iedereen staat eromheen. En dan zegt de Heer Jezus, mijn vader geeft u het brood des levens. Wie zijn die u? En die voorzitter die zei van ja. Viel helemaal stil. Helemaal stil. Ja. Ja, dat is iedereen. Dat is iedereen inderdaad. Dat kan niet anders dan. Nou, dat was nou een woord van wijsheid. De monden werden gestopt. Een woord dat de weg wijst, uitweg geeft, oplossing geeft, sturend, richting geven, precies op tijd. Gemeente, wat hebben we dat nodig? Mag ik u een woord gaan, ik ga een woord lezen met de Prediker 10. Dat zou je eigenlijk even moeten opzoeken, Prediker 10. Lees u even mee. Prediker 10. Prediker 10. Daar staat dit. Nou ga ik de praktische toepassing maken voor ons nu. Hè. Er staat indien hij, Prediker 10 vers 10. Indien hij het ijzer heeft stomp gemaakt en hij slijpt de snede niet, dan moet hij meerder kracht te werk stellen. Maar de wijsheid is een uitnemende zaak om iets recht te maken. Wat staat er hier? Mijn eigen woorden staat er dit. Je hebt een bijl en je hebt een boom. En ik ben leek en ik probeer die boom met de bijl om te hakken. Ik begin te slaan en ik begin te zweten en ik begin te zuchten en ik krijg blaren op mijn handen. En ik moet enorme krachtsinspanning leveren en na verloop van tijd staat die boom er nog steeds. Hè? Naast mij staat er een tuinman die staat me uit te lachen. Ik zeg nou ik geef het op hoor, ik vind het geen werk. Die tuinman zegt laat mij het maar eens doen. Hij pakt die bijl. Hij gaat hem eerst even wetten, even slijpen. En dan kijkt hij waar hij die boom moet raken. En dan met 4 felle slagen gaat die boom omver. En ik sta erbij te kijken. Ja, jongen, krijg dat dan voor elkaar? Hij zegt, ja, dat is wijsheid. Hè? Dat is wijsheid. Als je wijs bent, dan slijp je je bijl en dan weet je waar je moet raken. Nou gemeente, dat vind ik een mooi voorbeeld. Zo kan het ook in het pastoraal, in het gesprek zijn met mensen die je voert binnen de gemeente. Of we gaan er met de botte bijl, gaan we erop af. Je krijgt alleen maar brokken, maar je krijgt mensen niet om in de goede zin van het woord. Of mijn bijl is niet scherp, of hij is wel scherp. Alleen ik raak de mensen op de verkeerde tijd en op de verkeerde plaats. Ik gebruik misschien wel juiste woorden, maar dat is nou net niet op zijn plek. En dan gaat het ook niet. En daarom heb je zo weinig effect. Maar als je nou een woord van wijsheid van de Heere krijgt, dat is net zoiets als een scherpe bijl. En je mikt en je zegt het, en een ander zegt dat nou precies raak. Dat heb ik nou net nodig. Nou gemeente, hoe komen we aan die wijsheid? Krijg je dat op zak? Nee. Waar ligt dat dan? Dat ligt boven. Hoe krijg ik dat dan? Nou, in ieder geval, het begin van die wijsheid is de vrezen des Heren. Dat is je afhankelijk weten van hem en het zelf niet kunnen. En ten tweede zeg ik tegen mezelf in de allereerste plaats en tegen de ambtsbroeders en tegen allen in de alle gelovigen die hun taak verstaan. Dat is indien iemand wijsheid ontbreekt, een woord van wijsheid. Als u van de week een gesprek hebt met mensen, dat je dan de Heere daarom bidt die mild geeft en niet verwijt. Heere, geef me de juiste woorden te spreken op de juiste plek. En dat het raak mag zijn. Och, dat uw geest mij ware wijsheid leer. Ja, dat heb je nodig ook in de gesprekken onderling, heb ik al gezegd. Op het moment wordt het je dan ook geschonken als je zo in afhankelijkheid je geestelijke taak mag verrichten. Je luistert naar iemand en je stelt je voor, je moet je er ook voor openstellen. Van Heere, geeft u me nu een woord, want ik weet het niet, ik weet het niet. En als je je hart ervoor openstelt, en dan kan het best zo zijn, een gemeente. En daar verlang ik naar en daar bid ik om. Dan kan het best zo zijn dat terwijl je zit en je doet een schietgebedje naar boven. Dat je dan dat de Heer je wat geeft. Dat je een inval krijgt in je hart. Of je mag iets zien in de geest. Er komt iets in je gedachten. Je luistert naar de stem die in je hart klinkt. En ik heb het lef om het nou ook te zeggen. Heel voorzichtig, maar ik zeg het wel. Ik denk dat ik nu dit en dat moet zeggen tegen jou. En ik sta er zelf verbaasd van en het blijkt precies in de roos te zijn. Nou, dat heb ik niet van mezelf, heb ik niet geleerd uit een boekie. Heb ik niet geleerd uit studieboeken. Maar op dat moment is het een woord wat ik krijg voor een ander van de Heilige Geest. Bid erom. Stel je ervoor open. Zeg tegen de Heere, Heere, ik heb het nu nodig. De weg is het gebed. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel zijn geest, de gave van de geest, geven aan degene die hem daarom bidden. De grote opwekkingsprediker, daar ga ik mee eindigen. De grote opwekkingsprediker Dwight L. Moody, echt een evangelist was dat. Die had ook eens nagedacht over dit hoofdstuk. Hij zegt, ik dacht eerlijk gezegd als jonge dominee dat God zijn gaven bewaarde op planken. Dat God zijn geestesgaven bewaarde op planken. En dat de beste gaven dat die bovenaan lagen. Op de hoogste planken. En ik probeerde me daarnaar uit te strekken. Wat zou het mooi zijn, dan zou ik in tongen gaan spreken. En dan zou ik een genezing kunnen verrichten. En dan zou ik een profetie kunnen uit die uitkomt. En ik strekte me daarnaar uit om die beste gaven die op de hoogste planken bij God lagen, dacht hij, om die te krijgen. Totdat ik ontdekte, zei hij, dat de beste gaven dat God die gelegd heeft op de laagste planken. En dat ik er slechts voor op mijn knieën moet. Amen.